Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase, hier op 12 juni 2022. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alle dingen willen we bidden om de komst, de hulp, de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Open onze harten. Open ze voor u, voor uw woord, voor elkaar. Maar aanvaard ook onze lof, onze dank, onze aanbidding. En hoor onze gebeden. Want u weet hoe we gekomen zijn. Met vreugde over zoveel dingen. Maar ook met zorgen. Dingen die drukken, onzekerheden. Ja, u weet alle dingen. Maar de zorgen leggen we nu bij u neer. En de angst en de pijn ook. En we aanvaarden de vergeving die u geeft door Jezus Christus onze Heer. En we aanvaarden ook dat u nieuwe kracht wilt geven. Amen. Ik steek de paaskaas aan. Ja. Lang geleden was dit, zodat je kon zien wat je las. Dat is nu niet meer nodig, want we hebben hier een theater met zoveel licht dat we zelfs nog discolicht kunnen verspreiden. Maar terwijl u kijkt richting de kansel waar gesproken wordt, ziet u het lichtje flikkeren. En dan mag u bedenken, Jezus Christus is het licht van de wereld. En waar duisternis is, zelfs het kleinste licht is dan helder zichtbaar. En zo zijn wij ook geroepen om lichtjes te zijn in toch wel een duister, dreigend en zorgwekkende wereld. Waarvoor je kunt kijken naar het journaal of in de krant, maar dat gaan we nu niet doen. Eerst nog eventjes onze spreker aankondigen. Die is van heel ver gekomen, helemaal uit Nijenheim. Connie Karsten die spreekt. En de korte titel van de preek is Geroepen om de opdracht uit te voeren.
Ja, daar zijn we met elkaar samen. Altijd een vreugde om iedereen weer te ontmoeten. Dat maak je thuis niet mee. Thuis ben je alleen met de televisie. En dan kan je ook genieten van een dienst. Maar die ontmoeting vindt plaats in de kerk, in de gemeente, in de gemeenschap. Van de week kreeg ik een mailtje van een vrouw uit Frankrijk. Die heel veel jaren geleden student was op de Bijbelschool hier. Ik weet niet eens... Zij Scheveningen. In ieder geval, zij is naar Frankrijk geëmigreerd. Met een Fransman getrouwd. En heel vaak, één keer per jaar, bezocht ze ons. Dan kwam ze naar Nederland voor het een of het ander. En dan kwam ze ook altijd even bij ons langs. Maar de laatste 10-15 jaren heb ik haar niet meer gezien of gehoord... En ineens was daar een mailtje met een adreswijziging. Hé, dacht ik, ze is er nog. Dus ik heb gelijk teruggemaild en gezegd, hé, je bent er nog, wat leuk. Kom je nog wel eens in Nederland? Welkom. Nou, ze kwam niet vaak meer in Nederland, dat was wel duidelijk. Maar ze vertelde wel, naar aanleiding van mijn vragen, hoe het met haar ging... En zij heeft in Frankrijk verder gestudeerd en is in gemeentewerk terechtgekomen. Helpt daarmee, werkt daar in allerlei gemeenten. Ik weet niet precies in welke functies. Maar ze is al die jaren dat ze in Frankrijk is heel erg actief geweest. En ik vond het leuk om daar weer over te lezen. Maar ze schreef ook... Hebben jullie nog een paar voorgangers over? Ze zei, we komen hier in Frankrijk er ongeveer 1000 tekort. Ik dacht, wauw, ik denk wel eens, hier in Nederland is het ook een beetje krap in de evangelische, charismatische wereld. Om weer goede opvolgers of goede voorgangers te vinden. Maar 1000, dat is wel heel veel. Stuur er maar een paar, zei ze. Ik dacht, ja... Ik zou er wel een paar willen sturen, maar ik zou er ook wel een paar willen hebben om hier ook door te gaan met gemeente bouwen. Maar het was in ieder geval een vreugde en zo vergaat het sommigen van jullie ook. Als je bericht uit het buitenland krijgt van iemand die je al heel lang kent en waarvan je afvraagt, gaat het goed, gaat hij nog door of gaat zij nog door in het werk van de Heer? En om dan te horen, ja, ik ga nog door. En dan volgden er nog een aantal complimenten voor John en mij. Nou, die bespaar ik u. Maar het is wel mooi om te ontdekken dat wat je eens gezaaid en uitgedeeld hebt, dat het vrucht draagt. En dat is iets wat heel veel vreugde geeft. Deze zondag en ook de komende zondagen willen we graag met elkaar nadenken over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren en soms stoppen we daar. Geweldig die uitstorting en die grote menigte die tot geloof kwam. Punt. Maar daar is geen punt. Daar is een komma. Want als we het boek Handelingen verder lezen, dan zien we dat die Heilige Geest met de discipelen meetrok en dat er van alles gebeurde en dat het Koninkrijk van God werd gebouwd. Vandaag leg ik de nadruk op, zoals u daar leest, geroepen om de opdracht uit te voeren. Dat is de opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf, Matteüs 28, ook aan ons gegeven, een opdracht om de wereld te bereiken met het goede nieuws. Geroepen zijn wij allemaal om de opdracht uit te voeren. En dat kunnen we niet zonder de bijstand van de Heilige Geest. En de komende weken komen er ook andere aspecten aan de orde. Maar je kan niet alles tegelijk doen, want dan zie je door de bomen het bos niet meer. Dus ik wilde vandaag gewoon de nadruk leggen op, ja, er is een opdracht en die moet uitgevoerd worden. En hoe moet dat dan? En ik lees daar ook een paar teksten bij. Dit is nog mijn inleiding. Pinkster is voorbij, het Pinksterfeest. Maar de opdracht blijft. Dat is heel belangrijk. Ga en verkondig het goede nieuws en maak alle volken tot mijn discipelen. En vandaag dan, zoals ik zei, deze opdracht, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik koppel ze aan Johannes 3, vers 16 en een paar gedeelten uit Handelingen 8 en Handelingen 12. Eerst de tekst uit Johannes 3, vers 16, waarvan wij misschien wel denken of zeggen, dat is wel ongeveer de meest bekende tekst uit de Bijbel, of in ieder geval uit het Nieuwe Testament. En als je vroeger een Bijbelcursus hebt gedaan van navigators of een zondagsschoolcursus of noem maar op, wat heb je gedaan? Hopelijk heb je ook Bijbelonderwijs gehad, maar deze tekst kwam altijd langs. Johannes 3, vers 16. En ik lees hem hier in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het gaat over als je in hem gelooft, en geloven heeft te maken met opnieuw geboren worden. Het gaat ook over de wereld, dat vind ik altijd zo mooi van deze tekst. Dat God de wereld lief had. Iedereen die daar op die wereld woont. Welke stam en taal en natie, hoe dan ook, hoe ze eruit zien, wat ze geloven of niet geloven. Maar God zou niet willen dat een van hen verloren gaat. De wereld. Wij zouden misschien onderscheid maken, die wel, die niet. Of die hebben het niet verdiend. Ik herinner me dat heel lang geleden hier iemand sprak. Die wist precies te vertellen waarom bepaalde volken wel gezegend werden en andere niet. Die persoon is hier niet meer teruggekomen op ons verzoek. Want wij hebben niet te oordelen over waarom God dat ene volk of dat ene land bijzonder zegent of niet zegent. Of er is zoveel wat verborgen is. Wij hebben alleen maar de opdracht. De opdracht om heel de wereld het goede nieuws te vertellen. En dan gaan we nu naar het boek Handelingen, want daar waren we eigenlijk gebleven met de Pinksterboodschap. Ik lees het voor, want Handelingen begint met die uitstorting van de geest en de toespraak van Petrus. En mensen worden toegevoegd aan de gemeente. Geweldig, geweldig, geweldig. Maar ook al heel snel lezen we over vervolging. Over mensen die het leven moeten laten vanwege het evangelie. En in Handelingen 6 en 7 lezen we over onder andere Stefanus. En Stefanus die verkondigt ook het goede nieuws, net als de anderen. Maar hij wordt gevangen genomen en gestenigd. En dan hoofdstuk 8, vers 1. Daar staat dat Saulus, die toen nog niet in de bediening was, maar een Joodse geleerde, dat hij eigenlijk die dood van Stefanus goedkeurde. Prima, goed gedaan. Alles wat tegen de Joodse wet en de Joodse geschiedenis ingaat, moet weg. En als ik dan verder lees in Handelingen 8, vers 2, dan staat er nog diezelfde dag. Dat is de dag dat Stefanus gestenigd werd. Brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hieven een luide dodenklacht over hem aan. En Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Maar degenen die verdreven werden, trokken rond en verkondigden het woord van God. En daar werd ik heel blij van. Vervolging, en daar kom ik zo nog op terug, vervolging, maar ook uitbreiding. En dan gaan we nu naar Handelingen 12, waar ook over vervolging gesproken wordt. En ik denk dat dit verhaal ook wel bij jullie bekend is. Maar ik wilde toch graag nog een keer met jullie lezen. En ik heb hem niet helemaal op de sheet gezet, wel in het kort. Handelingen 12. Als je het verhaal, ik vind het heel mooi en ik zou u dat echt willen aanraden om het boek Handelingen een keer achter elkaar te lezen. Dan zie je ook het verband van de dingen. Dan zie je die golfbeweging tussen vervolging en opwekking. Vervolging en opwekking. En het is zo mooi om te zien dat het werk van God niet stopt. Vandaag is het de zondag van de vervolgde kerk. En John bad er al voor. Zoveel kerken, zoveel mensen, christenen worden vervolgd in diverse gebieden van de wereld. En hier lezen we ook over zo'n vervolging. Hier staat het in het kort, maar ik lees graag even voor u het hele hoofdstuk. Want dan krijg je een beetje gevoel van het verhaal. Het verhaal wat echt gebeurd is. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het oogst, tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. En dan weet u wel wat er gebeurt. 'S Nachts wordt Petrus bevrijd. Ik heb het hier even in het kort opgeschreven. Het is makkelijker te lezen dan de kleine letters hier. Er was vervolging onder koning Herodes. Dus niet dezelfde Herodes als van de moord in Bethlehem, de babymoord. Dit is een kleinzoon. Maar eigenlijk allen die bij deze familie hoorden, waren moordzuchtig. Uit op winst. Last hadden ze van heel veel jaloezie. Grootheidswaan. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Als we de verhalen lezen van de dictators van vandaag, dan zien we zoveel overeenkomsten met de Herodissen van vroeger. Mensen zijn niet veranderd. En we lezen, dat heb ik net voorgelezen, dat Johannes, Jacobus, de broer van Johannes, een van de 12, wordt door het zwaard gedood. En Petrus wordt gevangen gezet en hij wordt bewaakt door 4 soldaten. Ja, en dan staan daar die mooie woorden, de gemeente bad voor hem vol vuur. En dan midden in de nacht, en u hebt vast dat verhaal wel gelezen, ik lees het nu even niet helemaal, ik heb een beetje last van de combinatie van het licht met mijn ogen, maar ik heb alles al hier op de sheet gezet. 'S Nachts komt er een engel en die zegt tegen Petrus, vlug, sta op, doe je mantel om, trek je sandalen aan. En de ketenen vallen van zijn handen. En de engel helpt Petrus om te ontsnappen. Petrus, ik kan me dat helemaal voorstellen, die denkt dat hij droomt of dat hij een visioen ziet. Maar het is de werkelijkheid. Petrus is bevrijd. En daarna laat de engel hem weer alleen. Dan staat er, Petrus gaat naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Weer een andere Maria. Iemand een keer zei tegen mij, ja, ik kan de Bijbel niet lezen hoor. Zoveel mensen die Maria heten, zoveel mensen die Johannes heten. Nou, dat snap ik gewoon niet. Waarom hebben ze dat nou zo gedaan? Toen dacht ik, ja, kijk even rond in je eigen land. Daar zijn ook mensen met dezelfde naam. En dan moet je ook soms zeggen, Piet van Jan of Piet van Marietje. Ja, mensen geven dezelfde namen, zeker in families. En ik vind het soms ook lastig. Dus als je in de Bijbel zo'n naam leest, dan moet je niet denken, oh Maria, 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 oh ja, dat is de moeder van Jezus. Nee, dan moet je even uitzoeken welke Maria dat was. Deze Maria had een groot huis en de christenen, de jonge christenen, kwamen daar regelmatig bij elkaar. En toen Petrus weer vrij was, ja, waar moet ik naartoe, waar moet ik naartoe? Hij ging naar het huis van deze Maria. Want hij wist bijna wel zeker dat hij daar zijn geloofsgenoten zou ontmoeten. En dan is daar dat mooie verhaal, dat hebt u ook vast wel eens gelezen. Dat hij aan de deur klopt en dat de dienstmeisje naar buiten komt. Rode of Rodé, hoe je haar noemen wilt. En die schrikt. Is dit Petrus? Zie ik een visioen? Ben ik aan het hallucineren? Nee, dat is Petrus. Maar in plaats van ze zegt, kom gauw binnen, doet ze de deur dicht en gaat naar de andere toe om te vertellen wie er aan de deur staat. En die arme Petrus die staat daar buiten en de deur is dicht. Hij blijft kloppen en hij blijft kloppen en uiteindelijk doen ze open. Ja, je bent het echt! En dan legt Petrus uit wat er gebeurd is. En daarna gaat Petrus zijn weegs en is de engel verdwenen. Ik vind dat ook wel heel nuchter. Die engel is niet de hele dag bij ons. Dat willen we soms wel, zo'n engel die alles influistert en je altijd beschermt. Ik geloof dat Gods bescherming rondom ons is. En een engelverschijning, dat is af en toe. En dat is heel bijzonder. En Petrus gaat zijn eigen weg. En de engel gaat zijn of haar eigen weg. En u kunt zich wel voorstellen, de paniek in de gevangenis als ze de volgende ochtend ontdekken dat Petrus is ontsnapt. Herodes is vreselijk boos en laat alles heel goed uitzoeken. En dan worden de bewakers terechtgesteld. Weet u, als ik die oude Bijbelverhalen lees, dan denk ik vaak van, ja, toen was het een ruwe, wrede wereld. Is er veel verschil met vandaag? Als ik lees wat er gebeurt, vervolging, onderdrukking, mensen die gedood worden, gemarteld worden. En als u zelf bijvoorbeeld op een blad als Open Doors geabonneerd bent of andere nieuwsbronnen hebt, dan weet u dat veel mensen lijden vanwege het geloof. Daar ligt dan de nadruk op bij Open Doors. Maar soms worden mensen ook vervolgd omdat ze bij een andere bevolkingsgroep horen. Dat moeten we ook wel onderscheiden. Niet iedereen die vervolgd wordt, wordt vervolgd vanwege zijn geloof. Maar in een blad als Open Doors, en dat zo prima, ligt daar natuurlijk de nadruk op. Dat mensen vervolgd worden vanwege hun geloof. Deze bewakers die worden ook terechtgesteld. Ja, niet vanwege hun geloof, maar omdat ze zogenaamd Petrus hebben laten ontsnappen. Wat natuurlijk niet waar was, want zij sliepen en hebben de engel niet gezien. En de engel heeft zijn werk zo gedaan dat het niet opviel. De Bijbel is niet alleen maar een leuk, vrolijk boek met het kwam allemaal goed en het ging goed met iedereen. Dat is niet zo. De Bijbel is een heel realistisch boek. En daarom heb ik ook daar als laatste regeltje gezet. Maar de verkondiging van het evangelie gaat door. En dat is wat me erg bemoedigd heeft. Ook als ik de verhalen lees van de vervolgde kerk. Sommige zijn zo aangrijpend. Toch lees ik altijd weer dat ze doorgingen. Soms gaan ze ondergronds of op andere manieren toch door met hun werk. Maar ik heb nog nooit gelezen van een groep die zei, weet je wat, we stoppen ermee. Nee, het werk van God, het werk van de verkondiging van het evangelie, dat gaat gewoon maar door. En daar ben ik wel blij en dankbaar voor. Terwijl ik tegelijkertijd, als ik me in al die verhalen ga verdiepen, ook wel heel verdrietig word van al het lijden wat mensen moeten doormaken. Geweldig dat Petrus bevrijd is. Maar dit verhaal roept ook vragen op. En ik wilde heel kort even een paar puntjes noemen waaraan ik moest denken toen ik dit verhaal las. Van vervolging en uitbreiding en uitkomst en niet-uitkomst. Als ik aan Jacobus denk of aan Johannes. Dan heb ik voor mezelf een paar aandachtspunten opgeschreven. En die wil ik graag met u delen. Ik zag in de Bijbel, in Handelingen, ook wel iets in de brieven, ook het begin van Openbaring, dan zie je toch dat het evangelie wordt verspreid en dat het bijna altijd hand in hand gaat met vervolging. In dit verhaal waarin Petrus bevrijd wordt, zien we de gemeente is vurig in gebed en ja hoor, Petrus wordt bevrijd. Ik wil me graag hier aan vasthouden. Maar ik weet ook dat ons gebed niet altijd verhoord wordt op een manier die wij graag willen. Wij willen graag dat iedereen bevrijd wordt uit de gevangenis en dat iedereen genezen wordt. Maar zelfs in de Bijbel was dat niet zo. soms wel, soms niet. De een wel, Petrus, en de ander, Jacobus, niet. Waarom? Waarom is die persoon genezen? Waarom is die persoon uit dat ongeluk weggerukt en leeft nog? Vanmorgen wil ik u in ieder geval meegeven, laten we niet zoeken naar oorzaken. Dat willen we heel graag. Om die en die reden is die en die gered. En om die en die reden is die en die niet gered. Wij kunnen God niet narekenen. Er is lijden. Het gaat vaak onze deur voorbij. We mogen daar ook voor bidden. En tegelijkertijd overkomt het ons ook. En ook onze geliefden. Ik was daarmee bezig omdat iemand mij iets vroeg over Job. En dan krijg je diezelfde vraag. Hoe zit het dan? Hoe zit het dan? En toen zei John tegen mij, je kan het nooit begrijpen. Alleen maar als je naar het kruis kijkt. Christus aan het kruis is Gods liefde voor de mensen. En of je nu overleeft of doodgaat, zijn liefde in Christus geopenbaard, die blijft staan. Ook voor jou, ook als je niet geneest, ook als de dingen anders gaan. God staat aan de kant van de nederige, van de verdrukte. En vaak zijn er uitreddingen. Nu kunt er vast allemaal van meegetuigen. Ik had van de week een kleine uitredding. Ik was in een kerk dingen aan het bezichtigen. En ik wilde gaan zitten en ik gleed uit. En ik mankeerde gelukkig niks. Maar voor hetzelfde geld vallen mensen en breken benen of iets anders. En hebben daar jarenlang last van. Je weet het niet. Ik weet alleen dat God toch bij allemaal is. En dat God geen lievelingetjes heeft. Gelukkig maar. We horen er allemaal bij. En of je nou heel veel nare dingen meemaakt of weinig nare dingen. Zo is het leven. Gevarieerd en niet helemaal te overzien. Ik sprak eens iemand en die hoorde dat iemand anders was overleden aan kanker. En toen zei ze, nou dat heb ik nog nooit gehoord, dat een christen overlijdt aan kanker. Toen dacht ik, zit je op een eigen planeetje, op een eigen bubbeltje? Want ik heb wel gehoord van christenen, zeer toegewijde christenen, die toch gestorven zijn. Maar het verandert niets aan de liefde en genade van God. En dan, ja, wat eigenlijk mijn boodschap is vanmorgen, is dat hoe dan ook, de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde gaat toch door. Ik weet niet welke verhalen u van de week hebt gelezen over de vervolgde kerk. Mijn oog viel toevallig op een artikel dat ging over de Indonesische christenen die de hulp moeten inroepen of die de hulp inroepen van het leger. Omdat er extremistische moslimgroepen zijn die hen het leven zuur maken met alle ellende van dien. En natuurlijk als het over Indonesië gaat, dan heb ik nog wat een extra plekje daarvoor in mijn hart. Maar dat is gewoon mijn menselijke liefde. Ook in Indonesië, moslimland nummer 1, zijn er christenen en die lijden. Die lijden onder extreme moslims. En u kent vast andere verhalen. Ik weet dat Marianne verhalen kent en jullie Hans en Pop en andere. Je kent vast de verhalen wel. Mensen lijden. Soms omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep horen, maar ook omdat ze een ander geloof hebben. Ja, en dan zijn er mensen die schrijven allerlei artikelen op Facebook over de moslims, die dan zo slecht en wraakzuchtig zijn. Er zijn er, ja. Maar er zijn ook zulke hindoes, ja. En, mag ik dat wel zeggen, er zijn soms ook christenen die zo extreem zijn dat niemand anders ook maar iets verdient van genade of acceptatie. Dat doet mij nog het meeste pijn. Dat mensen die broeders en zusters zouden moeten zijn, toch meedoen aan verdrukking en onderdrukking. Omdat de ander niet precies zo denkt als zij. Ik werd gegrepen van de week toen ik bezig was met handelingen door dit idee. Er is uitbreiding van het evangelie, ook nu nog gelukkig, maar er is ook vervolging. Er is ook lijden, ja. Maar het werk van God gaat wel door. En ik bid zo voor mezelf dat ik dat blijf zien. Dat ik daarmee niet het andere wegpoets, maar dat ik blijf zien, ja, God bouwt toch zijn koninkrijk, ondanks alles. Maar het is niet een gladde weg van alleen maar voorspoed. Ik sta erg versteld nog steeds van mensen die alleen maar zeggen, ja, als je christen wordt, dan is het voorspoed en zegen. Ja, gedeeltelijk. Nee, soms helemaal niet. Er is vervolging, er is lijden. Wat wel zeker is, is dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En dat is onze opdracht. En vanmorgen wil ik mezelf en jullie ook oproepen om te zeggen, je bent geroepen, allemaal, om die opdracht uit te voeren. Ja, maar ik ben nu al oud, of ik heb een beperking, of ik heb weinig geld. Hoe je het invult kan heel divers zijn. Maar iets uitdelen van de geest, van het leven, kunnen we allemaal. Al is het maar aan de buurvrouw, vroeger zouden we zeggen de melkboer, maar ja, die komt niet meer aan de deur. Misschien komt er iemand anders aan de deur. Maar de liefde van God, de warmte van zijn geest, die mogen we allemaal doorgeven. Want we zijn allemaal geroepen om de opdracht, om de wereld te bereiken die God zo lief had, om daarin deel te nemen. Participatie. De geest werkt en wij zijn bereid binnen de mogelijkheden die we hebben. Amen. Laten we bidden. Heer, wat een zegen is het om te zien dat ondanks alles wat er gebeurd is in de geschiedenis, al in de tijd van de Bijbel, door alle eeuwen heen en ook nu nog, dat ondanks verdrukking uw koninkrijk baan breekt. Hoe en wat precies, daar hebben we niet altijd zicht op. Maar we willen het geloven en we willen beschikbaar zijn om de opdracht die daar ligt uit te voeren. U hebt ons de geest gegeven, niet met het idee om een soort goede tijd voor onszelf te hebben. Dat kan in onze tijd van gebed, thuis of met elkaar. Maar de geest is gegeven opdat we uit zouden gaan en het goede nieuws zouden verspreiden. En fijn dat er zendelingen zijn, maar wij zijn misschien nu geen zendelingen. Maar wij hebben nog zoveel mogelijkheden om de mensen die we ontmoeten bekend te maken met de vreugde van het kennen van Jezus. Bemoedig ons, bekrachtig ons door die geest. Want door die geest kunnen wij het doen, Heer. Ga met ons en ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u graag eerst de zegen meegeven. U mag staan, u mag blijven zitten, wat u zelf prettig vindt. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.